kunt gaan luisteren naar een herhaling van de zomergastuitzending van 19 juli 2018. Met als speciale gast Guus Luiters.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemorgen luisteraars, heel erg welkom. En we hebben de eer om u vandaag een hele bijzondere gast voor te stellen. We gaan met hem in gesprek, Janine van Dijk en ik. En het is Guus Luiters, de man die ons dagelijks trakteert op een prachtige column in het Parool. Hij heeft een enorme hoeveelheid werken geschreven. Hij is schrijver van romans, novellen, poëzie en ook het indrukwekkende In Memoriam. En zijn meest recente publicaties zijn Lege Stad. En dat zijn een bundel van verzamelde herinneringen 1943 tot 1950. En de dichtbundel In de Spiegel.
En gaan Klein Geluk.
En Klein Geluk. En nog een heleboel meer. Ja, daar gaan we het allemaal straks over hebben.
Column in het Parool heet Klein Geluk. En dat is een boek van inmiddels, maar 2 jaar geleden. En komt nu in het najaar komt het tweede deel van Klein
Geluk. Nou, daar gaan we straks nog even reclame voor maken. Dat gaan we zeker doen. Dus ontzettend hartelijk welkom. En we beginnen, toch maar even met een stukje muziekkeuze van Guus.
Domino, domino, le printemps chante en moi, Dominique. Le soleil s'est fait beau, j'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud, j'ai envie d'être aimé, Domino. Méfie-toi, mon amour, je t'ai trop pardonné. J'ai perdu plus de nuits que tu m'en as donné, bien plus d'heures à t'attendre qu'à te prendre sur mon cœur. Il se peut qu'à mon tour je te fasse du mal, tu m'en as fait toi-même. Et ça t'est bien égal, tu t'amuses de mes peines et je m'use de t'aimer. Domino, domino, le printemps chante en moi, Dominique. Le soleil s'est fait beau, j'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud, j'ai envie d'être aimé, Domino. Il est une pensée que je ne souffre pas, c'est qu'on puisse me prendre ma place entre tes bras. Je supporte bien des choses, mais à force c'en est trop, et qu'une autre ait l'idée de me voler mon bien. Je ne donne pas cher de ces jours et des tiens. Je regarde qui t'entoure, prends bien garde, mon amour. Domino, domino, j'ai bien tort de me mettre en colère avec toi, domino. Je sais trop qu'il n'y a rien à faire, t'as le cœur léger. Tu ne peux changer, mais je t'aime, que veux-tu? Et je ne peux changer moi non plus. Domino, domino, je pardonne toujours, mais reviens. Domino, domino, et je ne te dirai plus.
hier worden we heel erg warm van. Pâte à choux, dat is een naam. Ja, dat is soezedeeg. En daar is mevrouw Pâte à choux naar genoemd. En dit was het prachtige lied Domino.
Wat ik altijd zing als ik op straat loop.
Fantastisch.
Ja, heerlijk.
Je zag,
lekker
zag
zingen. Luid zingen op de vracht.
Heerlijk. Mooiste wat er is. Ja.
Maar ik ben blij dat je die betekenis eraan hebt gegeven. En dat het niet over pizza's gaat. Pizza Domino. Guus, welkom in de uitzending. Fijn dat je hebt willen komen en kunnen komen uiteraard. In het eerste deel gaan we het hebben over je achtergrond en je ontwikkeling als schrijver. Je bent een Amsterdammer van geboorte. En hoe zag jouw jeugd eruit in het Mokum van toen?
Ik ben in de oorlog geboren in 1943. En ik ben opgegroeid in de Bosse Lommer. En dat waren dus de naoorlogse jaren. Dat alles werd getekend door de oorlog. Dus je kon niet gewoon een pond suiker gaan halen. Moest je eerst bonnen voor punten, moest je daarvoor sparen en inleveren. Hetzelfde voor koffie en thee. Alles was tamelijk spartaans en ingewikkeld. En ja, een soort van veredelde armoede heerste er. Als je die foto's uit die tijd ziet, kun je heel goed zien dat mensen allemaal heel erg mager. Niet ongezond mager, maar ze hoeven niet op dieet, zal ik maar zeggen. Dat was niet nodig. En dat was in mijn geheugen een leuke tijd.
Ja.
En de Bosse Lommerbuurt was een geweldige buurt om op te groeien. Dat lag aan de rand van de stad. Dus zodra je groot genoeg was om er alleen op uit te trekken, viel daar echt alles te beleven wat je maar als jongen beleven kon.
Ja, ja.
Echt subliem. Water, boerderijen die verlaten waren, opgespoten land waar gebouwd werd met bouwketen en weet ik veel wat, treintjes. Vanaf het Bosse Lommerplein reed er een trein zo het nieuwbouwgebied in. Was ik een jaar of 9, 10. En dan sprongen wij achterop die lorries. En dan reden we dus zo 2 kilometer mee. Totdat je bij het opgespoten zand kwam met van die grote borden. Levensgevaarlijk, weet je wel. Met een doodskop. En dan pakten we een paar planken. En dan staken we zo die enorme zandvlaktes over.
Ja, nooit iemand. Mooie. Maar Bosse Lommer was ook nog heel nieuw, toch? Toen
dat was uit de jaren 40.
Ja, nou, ja. Dus nog een hele
nieuwe. Ja, vrij helemaal nieuw, ja. Maar er is nooit iets. Ik heb later wel eens gelezen van een paar kinderen die zijn omgekomen daar in dat gebied. Maar waar uit mijn omgeving is er niemand ooit verdronken of in het drijfzand geraakt of wat dan ook. En je denkt achteraf, hoe is het gods ter aarde mogelijk? En ik mocht van mijn moeder niet over de Admiraal de Ruitenweg heen. Dat was streng verboden, want daar reed de Boedapester, de blauwe tram. Nou, als je ernaar keek, was je al bijna dood. Maar wat we dus deden aan de andere kant, bij de Hoofdweg. Lekker gespeeld, jongen. Ja, man. Heel lekker gespeeld.
Ja, ja. En wat had je voor een ouders? Wat was achtergrond?
Nou, mijn vader was, die ging voor dag en dauw de deur uit. Die werkte bij Fokker in Noord. En die kwam om 6:00 kwam hij thuis en rook hij naar benzine. Dat was wel vond ik wel een fijne lucht. Mijn vader was een bijzonder aardige, vriendelijke man. Die weinig begrip had voor mij. Want mijn vader was een technische man. Dus die had allemaal grote dromen over wat ik ging doen. We gingen samen molens bouwen met meccanodozen. En weet ik van wat, als ik hem zag, die meccanodoos, dan kreeg ik al een toeval. En dan jankend zat ik dan met mijn vader samen zo'n molen in elkaar te schroeven. En als het dan klaar was, dan dacht je, nou ben ik er vanaf. Maar dat was niet zo. Dan moest je het weer uit elkaar halen.
Ja, ja.
Met al die rotsgroeven. En dat vond ik vreselijk. En mijn vader snapte daar niks van. Die vond dat onbegrijpelijk.
En je moeder?
En mijn moeder was Nou, daar had ik een hele nauwe band mee. Mijn moeder zong graag, net als ik. Wij zongen veel met z'n tweeën. Als mijn vader de deur uit was, dan kroop ik meteen bij mijn moeder in bed. En dan deden we spelletjes tot 9:15, tot ik naar school. Want ik zat om de hoek op school. Dus als je 9:10 uit bed kwam en dan razendsnel je kleren aantrok. Niet wassen, was er niet bij. Dat doe ik meteen. En dan hup naar beneden, hup 4 trappen, hoek om en dan... Kwam je precies om 9:00 kon je daar. En ik bleef echt tot het einde. En ik kon met mijn moeder altijd vreselijk gelachen altijd in bed. Er was een keer, hadden ze een boekje gekocht van Tom Poes. En Tom Poes in het noorden ligt. En er kwam een indiaan voor en die heette Ugh Rauwplug. Nou, werkelijk. Ik denk dat we daar wel een half jaar... dat ik met mijn moeder en zei Ugh en dan zei ik Rauwplug. Nou, dan kwamen we niet meer bij, weet je wel. Echt zo verschrikkelijk lachen altijd. Ja, nou, dat was echt meesterlijk.
Ja, bijzonder.
En ik krapte mijn moeder op de rug voor kwartjes. Dat, of voor dubbeltjes, weet je wel. Pietje had op mijn rug krabben, weet je. Nou, en dan wist ik dat ik dan voor 60 haaltjes kreeg ik dan een dubbeltje.
Oh, geweldig.
Ja.
En wanneer begon je met schrijven?
Ik heb op mijn 10e heb ik een ingezonden brief naar het Vrije Volk gestuurd. Naar Leo Polak heette die, geloof ik. In ieder geval Polak. Ik weet niet meer hoe die heette, zijn voornaam. Die had een rubriek over de stad. En die schreef dat er niet meer geijshockeyd werd op de grachten in Amsterdam. En toen heb ik een brief gestuurd dat hij dan maar eens naar de Erasmusgracht moest komen. Want daar waren alle jongens met onze zelfgemaakte ijshockeysticks aan het ijshockey. En die brief is geplaatst. Nou, dat vond ik dus werkelijk... Dat was eigenlijk mijn debuut als 10. En ik heb, vanaf dat ik op het Spinoza Lyceum kwam... ik schreef al lang daarvoor, zo vanaf mijn 12e, 13e... Maar ik ben gaan publiceren vanaf dat ik op het Spinoza kwam in de schoolkrant. Ja. 3 jaar lang allerlei rubrieken gevuld, weet je wel, van die scholierenrubrieken. Ja. De 3 turven en weet ik veel wat. En daar heb ik ook verhalen in gepubliceerd en verslagen van toneelavonden en culturele avonden. En zelfs een gedicht. 1 gedicht. Dat is mijn allereerste gedicht. En daarna was ik 16. En mijn volgende gedicht kwam op mijn 48e. Er zit een flink gat tussen.
Nou, was dat eerste gedicht? Ken je dat nog uit je hoofd?
Nee.
Nee.
Het staat wel in dat boekje, geloof ik. Maar, het was een gedicht over iemand die met een Porsche die zich doodreed tegen een boom. Een soort James Dean-achtig poëm.
Ja. En in dat boekje Modernisme van toen, dat is later uitgegeven, in beperkte oplagen. Daar staan 3 verhalen in van jou over die schoolkrant. Wil je eens vertellen hoe je op veel latere leeftijd die kranten weer tegenkwam waar je ingeschreven had?
Ja, nou, ik was die schoolkranten kwijt natuurlijk. En ik ging altijd naar de persvoorstellingen op het Allebeeplein. En normaal stapte ik dan op de tram naar huis. En ik weet nog dat wij gingen de volgende dag op vakantie naar Turkije. Dat kon toen nog. En ik weet niet, ik stond daar op dat plein en ik dacht... Ja, ik kan de tram nemen, maar ik kan ook gaan lopen. En toen ben ik gaan lopen en toen kwam ik... Toen ben ik een omweg gaan maken en kwam ik bij de Zeilstraat uit en ik liep de Willemsparkweg op en daar zat een antiquariaat. En ik weet niet of je dat gevoel kent, maar ik had iets van, ik moet hier naar binnen, weet je wel. En dat was een gesloten antiquariaat. Nou, alleen op afspraak, maar ik heb net zo lang op de bel gedrukt tot die gozer open deed. En toen was ik daar binnen en ik liep te kijken en allemaal reisboeken en zo. Nou, dus dat was eigenlijk, ik ging zoeken of ik iets over Turkije kon vinden. En toen ineens... Ik voelde dat er iets was, weet je wel. En ineens zag ik het liggen. Het was een stapel schoolkranten. En het was precies de 3 jaargangen dat ik redacteur van dat krantje was. De Telescoop. Dus 1959, 1962. Dus niet 1957, 63, nee. 59, 62. Alsof...
Iemand had voor jou neergelegd.
Alsof het mijn oude exemplaren waren. Die ik had bewaard en verkocht. En nu weer terug voor me. Was niet zo, maar zo leek het. En het was een fantastisch ogenblik. Ik was daar zo blij mee. En toen ben ik meteen... Ben ik dat boekje gaan maken voor een vriend van me. Die een klein uitgeverijtje had. Nou, en daar staan dus allemaal een prachtige foto staat daar van mij in op mijn 15e, 16e. In mijn kamer, die mijn oma het Waterloopplein noemde. Met mijn tweede schilderij, wat ik van mijn leven heb gekocht, van Fred Ros. En op de voorkant staat een covertje van de schoolkrant, ook door Fred Ros getekend. Duidelijk het Art Blakey en de Jazz Messengers, zo te zien. En daar staan dan, daar wordt het modernisme van toen in beschreven, in verhalen. En ik heb daar stukjes ingemaakt over alle vrienden en kennissen die later nog opdoken in mijn leven. Dus zoals Tim KB, wat een goede vriend van me is. En Olga Matsen, waar ik ooit mee tot mijn grote verdriet en ook tot haar grote verdriet mee getrouwd ben geweest. Dat was een ramp. En Koen Koch, die al jaren dood is, een hoogleraar in de Eerste Wereldoorlog kunde, wat eigenlijk een van mijn allerbeste vrienden is geweest. Ja, dat is.
En wanneer vond je dat dan? In welk jaar?
In het jaar van uitgave. Dus dat zal achterin staan. Ja, 1988, ja. In het najaar van 1988. Op 30 jaar geleden is dat? Op 20?
Ja.
30.
Zeker.
30 jaar geleden, ja.
Ja. Ja, geweldig.
Langer geleden dan het langer geleden was dat ik op school zat of zoiets.
In die orde
van grootte. Fantastisch. Ik vind het ook zo'n mooi boekje. Fred Ros die heeft het ontworpen. En dan, het ene is heel modern, het andere heel oud.
Ja, lijkt heel activistisch. Het pamflet.
Ja, leuk.
Ja. En wanneer, je bent bij heel veel, op hele verschillende manieren ben je aan de slag gegaan als schrijver. Waar heb je zo al gewerkt?
Ik ben begonnen bij Proprocurus. Is nog altijd een studentenweekblad wat er stevig op los hakt in de wereld. Het was een ontzettend leuke tijd. En van Proprocurus uit ben ik bij het Parool gekomen toen al. Dus ik werk al bijna 50 jaar voor het Parool. En 1968, ik denk eigenlijk dit jaar 50 jaar geleden.
Zo, zoiets. Krijg je een lepeltje?
Nou, ik denk het niet, maar het hoeft ook niet. Het is
half
op zichzelf genoemd. Het is lang. En ik heb toen bij Scope heb ik gewerkt. En ik heb voor de televisie en radio geschreven. En voor de Haagse Post.
Voor welke programma's heb je voor de tv en radio gewerkt?
Ik heb bij een radioprogramma gezeten. Dat heette Een Dag met een Gaatje. En daar had ik een column. Een soort Klein Geluk. Avant la lettre. Heel lang geleden. 'S Morgens om 7:30. Dat was hartstikke leuk. Hoefde ik niet voor naar Hilversum, hoor. Dus er werd opgenomen. Er kwam een man. Die had dan een vrije dag. Want die was de hele dag bezig om het op te nemen. Dat deden we in een kwartier. Dan had hij een dag vrij. De zoon van Krokel en Dokus was dat. Van het klokje van 7:00. En dus.
Ja.
En ik heb ooit een tv-serie bemachtigd. Omdat een redacteur van de NCRV dacht dat ik Guus Kuijer was. Dus die wou een kinderserie. En die heb ik geschreven. Iedereen was heel tevreden. Na een half jaar ontdekte hij ineens dat ik Guus Kuijer niet was. Maar Guus Luiters. En heel verwarrend altijd met die Kuijer. Want wij zijn ongeveer even oud. En we leken ook wel op elkaar. Met veel te veel haar. En ik had ook een kinderboek geschreven. En zo, weet je wel. En ik word dus tot voor kort, ik ben heel vaak aangesproken vooral door dames die zeggen: bent u niet, u bent toch Guus Kuijer? En dan wist ik eigenlijk nooit wat ik zeggen moest. Moeilijk. Maar op een dag, toen zei ik: nee mevrouw, nee. Guus Kuijer, ik ben Guus Luiters. Guus Kuijer is mijn broer. Oh, zei ze. Ja. Nou, en dat is de oplossing van het probleem. Als mensen mij nu vragen van: u bent toch Guus Kuijer? Zeg ik nee. En dat is iedereen altijd heel tevreden
mee. Ja, nou Guus, bedankt.
Er wordt nooit één vraag verder gesteld.
Nee.
U dacht toch ook dat Guus Kuijer kwam vandaag?
Ja, tuurlijk. Ja, okay. Uiteraard. We gaan even naar muziek, Guus Kuijer.
Ja, oké.
Die keer in de lente, we liepen door de stad. Toen hebben we een kat gevonden, een hele blauwe kat. Blauw, blauw, hemelsblauw, melkboer is die kat van jou. De melkboer zei, die kat is niet van mij. Poes, 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 poes.
Weet je nog die keer in de lente, die kat zat aan een touw? We vroegen het aan alle mensen, is die kat van jou? Blauw, blauw, hemelsblauw, bakker, is die kat van jou?
De bakker zei, die kat is niet van mij.
Poes, 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 poes. Weet je nog die keer in de lente, de juffrouw van de klas had al doorlopen zoeken, zoeken in het gras. Blauw, blauw, hemelsblauw, de kat was van de schooljuffrouw.
De juffrouw zegt,
mijn kat is weer terecht.
Poes, 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 poes. Juffrouw, juffrouw, hoe komt uw kat zo blauw als een vergeet me niet? De juffrouw zei, dat weet ik niet. De katten die ik hou zijn altijd hemelsblauw. Blauw, 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 poes, 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 poes.
Ja, daar ja, mag je zeker iets over zeggen. Dit is natuurlijk
wat ik zo interessant vind. Ja. Ik vind het een prachtig liedje.
Ja.
En dat was dus in Ja, zuster, nee, zuster op de televisie zaterdagmiddag. En wat ik dan altijd zo achteraf zo boeiend vind, is dat hoorde je dan dus één keer op de televisie.
Ja.
En de volgende dag, dan liep iedereen blauw, blauw, zingen. Hemelsblauw te zingen.
Ja. En de kracht is natuurlijk de simpelheid van de tekst.
Ja, maar dat toch zat ons geheugen vroeger in elkaar.
Ja.
Anders in elkaar dan nu.
Ja.
He? Want de liedjes die je nu, ja, er zijn geen liedjes meer, maar stel dat er liedjes zouden zijn, dan denk je, ja, die hoef ik niet te onthouden, want dan kijk ik morgen wel even op internet of ik koop de cd of iets dergelijks.
Ja.
Maar toen, dat onthield je gewoon. En dan
floot de hele stad.
Ja, de hele stad hoorde je dat liedje fluiten, ja,
fantastisch.
Dan.
Maar ik vind wel een parallel met jou, als ik het mag zeggen, Guus. De knapte, zeg ik maar, het is geen goed Nederlands woord, van de simpelheid, van simpele teksten en daarmee zoveel kunnen zeggen.
Dank
en dat is natuurlijk wat jij ook doet. En we gaan nu toch langzaam een overgang maken naar een iets zwaarder onderwerp. Maar wat je ook, hoe gek het ook klinkt, toch met een zekere lichtvoetigheid benadert, waardoor het des te harder binnenkomt. En mijn vraag aan jou is of je een klein stukje wil voorlezen uit het prachtige gedicht Het Sterrenlied. En dan komen we langzaam in een tragische geschiedenis van Amsterdam.
Ja.
Misschien wil je daar een stukje voorlezen of een ander stukje als je dat liever hebt. Maar
deze pagina?
Ja, bijvoorbeeld.
Oké. Wie niet bestaat is dood of niet geboren. Maar wie dood is, heeft bestaan en kan niet zijn dood gegaan. Wie geleefd heeft, zal bestaan. Jouw naam is niet de mijne, maar het is jouw naam. We hebben allebei bestaan. De sporen die ik volg zijn uitgewist. De huizen één voor één gesloopt. Straten, pleinen zijn verdwenen. Ik kijk, maar weet niet wat ik zie. Ik zie wat jij niet ziet. Ik zie geen verleden.
Sientje.
Het gaat over Sientje Abram.
Ja.
Dat is een meisje wat echt bestaan heeft. Ik ben eens een keer met een Amerikaanse vrouw in het Anne Frankhuis geweest. Die was op bezoek in Amsterdam. En toen we eruit kwamen, toen zei ze, tell me, Guus, heeft die Anne Frank soms echt bestaan? Ja, in Amerika is Anne Frank een soort sprookjesfiguur. En hier ontdekte ze dat ze dus echt bestaan had. Nou, Sientje Abram heeft dus ook echt bestaan, heel even, 11 jaar.
Hoe ben je bij Sientje gekomen?
En toen is ze vermoord.
Ja.
Ik was een groot boek aan het maken. Dat wilde ik gaan maken in ieder geval. Waarin alle namen en alle beschikbare informatie over 18.000 kinderen die vanuit Nederland zijn gedeporteerd en vermoord bij elkaar gebracht zou worden. En dat boek is ook daadwerkelijk gemaakt. Dat heet In Memoriam. Een boek van 1000 pagina's met 3000 foto's van kinderen die we teruggevonden hebben.
Het is echt een monument, hè?
Het is een monument.
Ja.
Het gaat niet meer weg in ieder geval. Je kunt nu. Ik krijg nog iedere dag post daarover, over kinderen. En die kinderen kan ik dan altijd vinden in mijn eigen boek. En vaak, als het dan helemaal niet lukt, heb ik dan wel verwijzingen in het boek waardoor ik ze vind.
Ja.
Toen ik daarmee bezig begon, toen dacht ik, ja, wat zou je nou te weten kunnen komen over een gewoon kind? Een gewoon, doodgewoon kind. Niks bijzonders, een kind uit geen beroemde ouders. En toen ging ik dus zoeken naar een kind. En als je dan gaat zoeken, dan ontdek je dat waar het de Shoah in Nederland betreft, alles alfabetisch georganiseerd is. Als je niet beter weet, dan zou je bijna denken dat die hele moordpartij op alfabet heeft plaatsgevonden. Dat is dus helemaal niet waar. Ik heb ook in mijn eigen boek me niet overgeleverd aan het alfabet, maar ik heb de volgorde van de transporten gevolgd met onaangename bijsmaak dat je dan die kinderen weer in die transporten moest stoppen. Maar dat is wel de werkelijkheid en niet dat alfabet. Dat slaat helemaal nergens op. Nee. Maar ik kwam dus in het alfabet terecht. En ja, wat doe je? Dan begin je bij de A. Nou, dus ik zat zo te kijken in die A. En toen kwam ik daar al heel snel, helemaal bovenaan, eigenlijk een meisje tegen. Dat heette Sientje Abram. En nou had ik net een boekje geschreven waar ik, ongeveer 3 jaar aan gewerkt. Een heel klein boekje. Het heette Hongergoochelaar. En dat gaat over een meisje wat in haar eentje in Noord-Holland terechtkomt ergens. En dan daar de oorlog verder doorbrengt in gezelschap van een soort variété-artiest. Een man die met een accordeon cafés afgaat. En dat meisje zegt dat ze Sientje heet. En met die Sintje had ik dus 3 jaar omgetopt.
Ach ja.
Het was een heel dik boek geweest dit. En het is uiteindelijk een heel dun boek geworden. Maar ja.
Dus daar had je al een connectie met Sintje.
Dus toen ik die naam zag, toen dacht ik meteen, oh, Sintje Abram. En toen zag ik dus dat ze uit een arbeidersgezin kwam. Haar vader was doodgraver op Zeeburg. En ze woonde met z'n zessen in een heel klein huis in de Rapenburgstraat. Een bijzondere straat, dat wist ik ook al inmiddels. Ja.
En daar komen we straks op
terug. Ik dacht meteen, ja, dat is mijn
Sientje.
En toen heb ik dus 2,5 maand intensief onderzoek gedaan naar haar.
Hoe kon je dat doen?
Nou, gewoon door alle archieven uit te spitten. Wat dan blijkt is dat zo iemand is totaal in de vergetelheid verdwenen.
Gewoon eigenlijk in de statistieken, hè? In het alfabet.
Er is niks meer. Ja. Niks. Ze staat op een gezinskaart van de gemeente Amsterdam. Er is een kaart waarop staat dat ze vertrokken is naar Duitsland.
Toen ze 11 was, hè?
Toen ze 11 was. En dan is er dus een transportlijst van Westerbork naar Auschwitz. Daar staat haar naam op. En dan heeft ze nog 1 keer de voorpagina gehaald van de Staatscourant. Dat is in 1953 bij de officiële vaststelling van het overlijden. Dan staat ze op de voorpagina en dat ze natuurlijk Abram heet. Hè? Dus de AB, dan zit je al gauw helemaal aan het begin. Dat is alles wat je over zo iemand weet. Verder helemaal geen moer, niks. Er is een inboedelbeschrijving van het huis waar ze gewoond hebben. Dus je weet dat er nog een kinderstoel in het huis
is. Ik heb het gezien, dat is echt dramatisch.
Ja.
Linoleum op de vloer.
Linoleum op de vloer en een paar gordijnen en een fornuis in de keuken. Dat hadden ze dus, dat weet je. Je weet dat ze op school zat. En ik denk dat ze op de eerste Joodse school in de, wat nu de Witte Olifant is, heeft gezeten. Maar ik kan het niet bewijzen, want dat is ook onbekend. En verder weet je niks. Dus daarmee was het dossier Sientje gesloten. Opgeborgen in een map. En dat was klaar. En ik had al jarenlang geen poëzie meer geschreven. Ik dacht dat voorbij was. Ja, poëzie komt langswaaien. Of het komt niet langswaaien. Je kunt het moeilijk zeggen.
Maar Sintje
zeggen.
Had zich al helemaal in jouw genest.
Ja, die zat in mijn hoofd natuurlijk. En toen zat ik dus op een nacht. En dan als ik 's nachts zit, dan in het donker, dan heb je al je antennes uit. Hè? Dan denk je van, ja, misschien komt er wel wat aanwaaien of iets waar ik wat mee kan of wat dan ook. Dat verhaal over die hongergoochelaar, dat is ook op een avond. Zat ik 's avonds laat, zat ik een beetje naar buiten te kijken. Toen zag ik ineens een beeld van een stoomtrein met een wolk en daar kwam een kind uit lopen, uit die wolk. Nou, dat was het begin van dat boek. En Sintje die meldde zich ook zo 's nachts om 1 uur of 2 plotseling met 7 regels. De eerste regels van dit gedicht. nieuwe namen die ik heb geleerd. Ja. Schoontje, vrouwtje, duifje, allemaal vermoord. Meijer, Hartog, Isaac, Sientje, Esther, Judith, Sipora, allemaal vermoord. Dat kwam zo, hup. Niet gedraald, meteen opgeschreven. En toen, het gekke is, dat ik toen meteen wist hoe dat hele gedicht in elkaar zou zitten. Was meteen eigenlijk, ja, het was niet af natuurlijk, moest nog wel geschreven worden. Maar het was wel, het was er eigenlijk allemaal.
Een dus gedicht van 100 bladzijden.
Ja, een lang gedicht. Ja. Een gecompliceerde structuur, ja, waarin de ene keer ik aan het woord ben en de andere keer dat meisje.
Maar het is heel goed te volgen.
En dat meisje langzaam uit beeld verdwijnt, totdat ze helemaal weg is. En ik steeds meer mezelf op de voorgrond kom. Dat was allemaal in één klap. In die eerste 7 regels wist ik dat.
Ja.
En dit gedicht, dat heb ik ook in no time heb ik dat geschreven. Ik denk dat ik misschien in een half jaar tijd of zo, iedere avond ging ik zitten om 12 uur.
Sientje kwam
langs. En Sientje is ook nooit meer weggegaan.
Ja. Sientje zit echt in je hart.
Altijd bij me gebleven.
Ja.
En ik vertelde hier altijd bij dat mensen dus die kinderen hebben, die hebben dat vaak meegemaakt met hun kinderen, dat die kinderen op een gegeven ogenblik een onzichtbaar vriendje of vriendinnetje krijgen. Mijn dochter, die inmiddels 45 is, maar toen die 10 was, had die André. Dat was de huisjespest, die André, een beetje stapelgek van dat joch. Want als je dan bijvoorbeeld op straat liep, dan wou je oversteken. Nee, riep ze dan. Maar André is er nog niet, dan moest je wachten tot onzichtbare André zich meldde.
Ja.
En nou, die André, met zo'n kind blijft dan een half jaar of zo, en dan is het weer verdwenen.
Maar Sientje verdwijnt.
En Sientje, die is er nog altijd bij mij. En dat is een, zeg maar, een onzichtbaar vriendinnetje.
Ja.
En ik hou er altijd in de gaten. Ik denk ook altijd dat ik haar zie.
Ja.
Maar dan is ze net de hoek om.
Maar het mooie is, letterlijk de hoek. Maar het mooie is als je als lezer dit boekje leest. Maakt Sientje ook een onuitwisbare indruk dat op de lezer.
Ja.
En wat je dus gedaan hebt, is Sientje tot leven brengen.
Ja.
En haar langzaam
naar de dood. Maar het is allemaal onzin. Ja,
nee, maar goed, maar daarmee heb je wel iets van de geschiedenis van Amsterdam heel levendig gemaakt. Beelden bijgegeven.
Kijk,
woorden
ze staat
aangegeven.
Natuurlijk ook symbool. Het is ook een symbool voor alle andere kinderen.
Ja. Misschien kunnen we even een overhang maken naar jou. Want daar komt het natuurlijk allemaal, valt het samen. Met een hele mooie, ja, fout woord, tentoonstelling in de Basel van de Rapenburgstraat. En die heeft geduurd van maart tot eind juni. Daar ben jij de initiatiefnemer van.
Ja.
En daar doe je eigenlijk hetzelfde, hè? Het is geen gedicht, maar je hebt daar de raar. Misschien kan je het zelf.
Nou ja, ik ben wat ik net zei, ik heb in Memoriam heb ik dus de kinderen in kaart gebracht. En dat heb ik dus op een niet-alfabetische manier gedaan. En op dezelfde wijze. Ik was natuurlijk gefascineerd geraakt door die Rapenburgerstraat.
Ja.
Ik weet veel meer. Ik wist veel meer van de Rapenburgerstraat dan van welke straat ook in Amsterdam.
En hoe kwam
door
dat?
Sientje.
Door Sientje. Sientje had jou naar de Rapenburgerstraat.
Ja, Sientje heeft mij de Rapenburgerstraat ingeleid. En ik ben dus onderzoek gaan doen naar de Rapenburgerstraat. Ik heb dus ontdekt toen. Dat heb ik niet ontdekt, maar dat constateerde ik. Dat er dus 350 kinderen uit die straat vermoord zijn. Kinderen, alleen maar kinderen.
Allemaal,
350.
Ja.
En dat er dus ongeveer 1600 mensen uit die ene straat vermoord zijn, weggevoerd. En wat ik wou, was een tentoonstelling maken waarin je kunt zien, ten eerste de onontkoombaarheid van het proces waarmee mensen werden vermoord. En ten tweede ik vertel het nu eventjes verkeerd, geloof ik. In ieder geval, ik wou laten zien. Ja, ik wou, en dat het dus niet op alfabet of zo ging. Maar structuur.
De armsten van de stad.
Nou ja, de armsten gingen natuurlijk het eerste. En die gingen allemaal. En de rijken, daar zijn er nog een paar van overgebleven. Maar je moet wel zeggen dat de nivellering was toen wel gigantisch. Want er werd de opperbaas van het Nederlandse Jodendom, Cohen, die was minder dan de laagste Duitse politieagent, hoor. Die mensen mochten niet, je mocht niet eens als Jood niet eens tegen een Duitser praten. Hè? Dus de verschillen tussen arm en rijk
waren
groot, maar waren wel heel veel kleiner.
Dat vond ik heel schokkend in die Rapenburgerstraat om te zien, toch? Dat die allereerste mensen die gingen ook de allerarmste waren, toch?
Nou ja, dat kun je. Ja,
of mag je dat zo niet zeggen?
In die straat was iedereen arm.
Ja, ja,
dus dat speelde eigenlijk geen rol.
Ja, ja.
Maar je ziet dus.
Je loopt door die straat.
En je ziet het proces in werking. Huis naar huis naar huis. Trap naar trap. 1 hoog, 2 hoog, 3 hoog, 4 hoog. Je ziet ook dat er een bepaald systeem in zit. Hoe dat precies is, dat weet je niet. Maar eerst worden een van de oudste kinderen wordt er dan meestal gedeporteerd. En de vader.
Dat begon al 41, hè?
42. Vanaf juli 42. Ja. Meestal eerst een oudste zoon of een oudste dochter. En dan gaat die vader, wordt naar een werkkamp.
In de razzia's, hè?
En dan wordt er daar vandaan gaan de mensen, eerste mensen naar Auschwitz. En dan blijven er vaak een moeder met een paar kinderen over. En die worden dan in de Sobibor-periode in 43 weggehaald. En uiteindelijk dan midden 43, dan is iedereen dood. Dan is iedereen vermoord in die hele straat. Dus het is een heel atypisch project in die zin. Kijk, bijvoorbeeld Westerbork heeft nu net weer een boek uitgebracht. Daar staan dus, zeggen ze dan, alle namen in van mensen die vermoord zijn. 102.000 namen. Alfabetisch geordend. Ja, dat heeft geen enkele zin. Je kan dus als je familie opzoeken, als je vermoorde familie hebt. Je kan Sintje Abraham opzoeken, die is ook een beetje bekend nu. Je kan Anne Frank opzoeken, maar verder, ja, het zegt helemaal niks.
Maar in die straat krijg je echt een ervaring.
Ja, daar krijg je dus over je heen wat er allemaal gebeurd is. En in een merkwaardige manier waarop dan. Maar het enige wat je vast kunt stellen is dat uiteindelijk iedereen weg is.
Ja.
Hoe ze het ook deden.
Ja. Ja.
Maar iedereen is weg en dood.
Ja.
Vermoord.
En je hebt ook dat boek geschreven, hè, over de Rapenburgstraat. Dat heb je natuurlijk al eerder geschreven.
Nee, dat heb ik voor de tentoonstelling heb ik dat gemaakt.
En daar heb je ook een heel stuk geschreven over het Weeshuis.
Ja.
Dat vond ik ook. Ja, het is natuurlijk allemaal aangrijpend. Het is
dat Weeshuis. Ja,
hoe dat
Weeshuis
gegaan is.
Het is verschrikkelijk allemaal. En dat Weeshuis, dat is zo, daar kun je zoveel over zeggen. Omdat de onderdirecteur van dat Weeshuis was Betsy Vrome Snapper. Een uitzonderlijke vrouw. Die
heeft dat ook allemaal opgeschreven.
Die heeft het allemaal. Ja, maar eerst heeft ze dus als een leeuwin gevochten om die kinderen te redden allemaal. Wat natuurlijk niet gelukt is. Hoewel er vrij veel kinderen nog relatief dan vrij veel
maar
zijn
heeft
weggekomen.
Heeft ze allemaal meegemaakt. En
die heeft het allemaal meegemaakt en die heeft het overleefd.
Ja.
In Westerbork. En die heeft na de oorlog daar een heel compact magistraal verslag over geschreven.
Dat
daarom weten we zoveel over dat Weeshuis.
Ja.
Het is echt ongelooflijk. En al die meisjes zijn ook gefotografeerd. Ja, dus er zijn van, ik weet niet hoeveel, er staan wel 80, 90 foto's van meisjes uit het Weeshuis staan erin. Het zijn de tragische.
Maar dat die vrouw dat helemaal, dus die moest ook die kinderen laten gaan.
Ze is meegegaan met die kinderen.
Ja.
Ze is meegegaan. Ja, ze moest ook wel mee, geloof ik hoor. Maar ze is in ieder geval meegegaan. Ze heeft niet geprobeerd om weg te komen.
Nee.
Ze hebben toen op één dag alle Weeshuizen in Amsterdam leeggehaald. Werd tijd, hè?
Ja. En zijn wij nou als Amsterdam, om maar eens even een schuldig landschap, om Armando even te citeren. In hoeverre zijn wij met z'n allen. Ja,
nou ja, je kan één landschap ding vaststellen. Dat men heeft er niks tegen gedaan. Helemaal niks. Nul.
Hoe kan dat in godsnaam? Doen wij zijn onderdeel.
Nou, mensen waren allemaal bang. Dat moet je natuurlijk wel zeggen. Iedereen was bang voor die Duitsers. Want je wist maar niet wat ze deden. En iedereen was heel gehoorzaam. De Joden zelf waren over het algemeen ook heel gehoorzaam. Op bepaalde periodes na, waar ik nu niet op in zal gaan. Maar men was gehoorzaam, men was bang. Deportatie, mensen uit hun huizen werden gehaald. Mocht je niet naar kijken, bijvoorbeeld. Dat was verboden. Je mocht niet kijken naar de verzamelplaatsen. Daar werd je weggejaagd als je daar naartoe ging. En mensen wisten dus, ze wisten ook niet precies wat er ging gebeuren. Hoewel men toch wel het idee had dat het slecht ging aflopen. Het enige wat je kunt zeggen is dat er is op een gegeven ogenblik onderduikverzet opgekomen. Geïnitieerd door de Joden zelf. Maar die konden dat natuurlijk niet helemaal zelf draaien aan, want die mochten niks. En daar zijn dus allerlei mensen bij betrokken geraakt. En dat kun je dan met name zien in de crash, waar dan daar zijn dus uit de crash zo'n 600 kinderen geroofd. Vaak met toestemming van de ouders, maar soms ook zonder de toestemming, die ondergebracht zijn op allerlei adressen. En het waren er meer, maar er zijn er dus iets van 600 van die het overleefd hebben. En voor de rest was er dus nog een Joodse gemeenschap die terugkeerde naar de oorlog. En dat is bijna allemaal uit de onderduik. Want uit de kampen, daar is vrijwel geen mens teruggekomen. Een paar mensen uit Theresiëstad en een paar mensen uit Bergen-Belsen. Maar uit Auschwitz en Sobibor helemaal geen mens.
En dan was je ook leest ook bij dat weeshuisverhaal hoe de marechaussee, de politie, de marechaussee.
Ja, iedereen werkte daaraan mee.
Tram 8.
Iedereen werkte daaraan mee. Vanaf de burgemeester was een NSB-burgemeester. De gemeenteraad werkte eraan mee. En dan gaat het zo naar beneden toe. Natuurlijk leverde de Amsterdamse GVB leverde trams. En die leverde conducteurs. En die leverde... Nou, de Duitsers bewaakten het dan, de tram. En de politie die trok er iedere avond op uit om de mensen uit hun huizen te halen. Men sloofde zich echt heel erg uit om die Joden weg te krijgen. Hè?
Maar dan ben je zelf 50 jaar columnist bij Parool. En 100 jaar woon je in Amsterdam. Bos en Lommer, alles meegemaakt, hongerwinter. Maar hoe voelt dat als Amsterdammer? Ze hebben een soort collectieve...
Nou, kijk, ik heb altijd... Het Joodse drama in Amsterdam is altijd een weggestopte affaire geweest. Hè? Dus daar kun je eigenlijk geen moer, niks over vinden. Er stond één bespottelijk monument in de Weesperstraat, waar de Joden ons bedanken voor de goede zorg die we verricht hebben. Dat staat er nog, hè? En dat is eigenlijk het enige. Als je dus, laten we zeggen, in de meidagen, als je dan door Amsterdam fietste, dan zie je overal, zie je op hoeken van straten zie je bloemen. Hè? Dat zijn herdenkingen geweest. En als je dan gaat kijken wat er herdacht werd, dan worden altijd wachtmeesters de tweede klasse herdacht, die omgekomen zijn in het uitoefenen van hun ambt. En op het station in Amsterdam worden drie machinisten herdacht, die ook zijn omgekomen bij een bombardement of zoiets. Maar er is nergens een bordje op het Centraal Station dat daar ook 70.000 mensen op de trein zijn gezet naar Westerbork. Dat is altijd de sfeer geweest in Amsterdam. Ik heb vaak gezegd, je kunt een heel leven in Amsterdam doorbrengen zonder ook maar één keer geconfronteerd te worden met het drama wat zich hier heeft afgespeeld. De Hollandse Schouwburg, je loopt er zo langs. Onze minister-president dacht tot voor kort nog dat de Hollandse Schouwburg in Haarlem lag. Ik bedoel, dat is tekenend voor de situatie. Maar, we moeten nu even zeggen dat er de laatste jaren is er een enorme omslag aan het plaatsvinden.
Hoe komt dat? Hoe gaat dat?
Dat weet ik bij God niet. Maar het heeft denk ik te maken met dat het langzaam maar zeker toch steeds bespreekbaarder is geworden. Ook onder Joden zelf. Ook voor de mensen eromheen. Zo'n initiatief wat ik heb genomen om in memoriam te schrijven voor die kinderen, dat komt niet uit de lucht vallen. Dat zit op de een of andere manier
iets
in
die air.
En je ziet nu dat er komen steeds meer scholen waar een plaquette hangt voor de kinderen die weggevoerd zijn en vermoord. Je ziet in de straten zie je struikelstenen verschijnen. Je ziet kleine herinneringen zie je opduiken. De schaduwkade van de nieuwe Keizersgracht. Daar liggen al die die monumentjes die naar de overkant wijzen, waar al die mensen zijn vermoord. Het is, het begint.
Maar zou het hele rare gedachte, maar zou het kunnen zijn dat wat in Duitsland al een beetje gebeurd is, hè? Een soort schuldbesef, erkenning.
Dat
daar ook iets van hier
kijk,
gebeurt.
De schuld in Duitsland die zit zo, die is zo verschrikkelijk groot.
Ja.
Dat die mensen zijn daar allemaal dag en nacht mee bezig, zeg maar.
Ja,
nou,
ja.
Het is natuurlijk niet zo, maar zo lijkt het wel haast. En dat is in Nederland niet. Maar in Frankrijk, waar ze in Parijs, word je voortdurend herinnerd aan de Shoah, overal.
Ja.
Als je door, ik kom veel in Parijs en ik loop daar veel rond. Net als ik door Amsterdam loop. Alleen zing ik daar natuurlijk Nederlandse liedjes. Want
ja,
dan
gaan
we niet
partitioen
lopen zingen.
Ja, ja, ja.
Maar daar voortdurend word je herinnerd aan de Shoah. Overal.
Ja, ja.
In parken,
hoe
in
komt
op scholen.
Waarom daar wel en hier niet?
Dat weet ik niet.
Nee.
Dat weet ik niet. Ze hebben daar een andere gedachte over gehad dan wij.
Ja.
Maar wij zijn nu toch duidelijk aan een inhaalslag bezig. Er gaat op dit moment bijna geen maand voorbij, of ik word wel benaderd over dat er ergens een monumentje wordt gemaakt en of ik nog namen kan helpen. Bij mij in de buurt waar ik woon, bij het Rudolf Hartplein, waar dus ook een verzamelplaats was in de oorlog. Ik zit in een vereniging en in die vereniging waar ik woon, daar zijn iets van, ik weet niet, ik geloof 97 mensen in de oorlog vermoord.
Ik heb het gezien. Er zit er nieuw, hè, die plaquette. Ja.
Ja.
Naast het oude postkantoor.
Daar is een deur
prachtig
gebouwd, zeg maar. En daar zitten dus naambordjes.
Ja.
Zo, dan kun je precies zien wie er allemaal. Nou, dat is dus duidelijk zo'n burgerinitiatief.
Ja.
Dat zijn twee dames uit de buurt, die hebben dat bedacht en die hebben dat ook voortreffelijk uitgevoerd. En het is
maar
zo
we
mooi.
Mogen wel zeggen dat jij daar toch wel een heel groot aandeel in hebt.
Dat weet ik niet. Ik weet het niet of dat zo is. Ik denk dat dat meer een coïncidentie is dat ik ook op die flow van er moet nou toch eens wat gebeuren, want anders is het te laat. Ik dacht, als ik dat boek nu niet schrijf over die kinderen, dan over een tijdje ben ik dood en niemand doet dat.
Ja.
Is maar misschien had er wel iemand gekomen nu. Want de tijd is anders nu.
Maar is het feit dat jij geboren bent in 43, wat was het, hè?
De
zomerwind hebben meegemaakt. Ja. Dat het naast alle vrolijkheid die je schrijft, maar dat het ook een rode draad in je leven geweest is?
Nou, ik ben wel een oorlogskind.
Ja.
Modiano noemt zichzelf, die is van 46, maar die noemt zichzelf ook een oorlogskind. En dat ben ik wel. Ik ben een product van de oorlog natuurlijk. En ik heb ergens geschreven, dat heb ik nog niet in een klein gelukje nog niet gepubliceerd, maar de dood heeft me altijd vergezeld, wat dat betreft. Zonder dat ik wist. Maar ik heb altijd geweten dat er iets verschrikkelijks in de stad was gebeurd. Ik wist alleen niet wat.
Ja. En daarnaast ook de lichtvoetigheid heb je bewaard. Even
dat
tijd voor Claude Debussy. Muziek 3. Etude nummer 1 voor 5. Cinq doigts d'après Monsieur Czerny. Janine, ga je gang.
Ja, nog even terugkomend op wat er voor de mooie muziek van Debussy werd gezegd over het boekje Sterrenlied. Dat gaat nu uitkomen in Engeland, hoorde ik. Van jou in het vorige gesprek. En wat ik me afvroeg bij de grote expositie over Rapenburg, die de ellende van de oorlog zo zichtbaar en bijna tastbaar maakt per huisadres, waardoor je heel goed beeld krijgt over hoe zo'n straat er uiteindelijk uitzag en daarna gezien moet hebben.
Ja.
Nadat al die mensen daar waren weggevoerd en vermoord.
Alles was kapot.
Ja.
Al die huizen zijn. Die waren aan het einde van de oorlog allemaal leeggehaald. Het hout was eruit gehaald door mensen vanwege dat ze hout nodig hadden. En er waren ook allerlei sloopactiviteiten aan de gang. En ook beroepsslopers waar nog mensen bij omgekomen zijn. Dus die hele buurt lag in puin. Dat heb ik als kind dus gezien. En dat heeft toen een verpletterende indruk op mij gemaakt. Tijdens een fietstochtje met mijn vader. Ik snapte dus helemaal niet wat daar aan de hand was. Maar wat mij vooral heel erg raakte, dat het daar doodstil was. Er woonde dus geen mens. Niks, er bewoog niks. Geen fiets, geen auto, geen kar. Dus toen zei ik dus tegen mijn vader van, waar is iedereen? Dat kan ik me als de dag van gisteren herinneren. Was ik 4 jaar of zo, 4,5. En toen zei mijn vader, weg. Nou, dat is voor mij het begin geweest van die grote vraag altijd. Van wat is er nou eigenlijk gebeurd in Amsterdam?
Ja.
Dat heeft lang geduurd voordat ik daar achter kwam.
Ja, dat kan me voorstellen.
Ja.
En samen met die expositie waar jij een hele grote hand in hebt gehad, was er nog samen weer aan tafel. Heb je daar ook...
Nee, daar had ik helemaal niets mee te maken. Maar het is wel door Victor Levy ook gemaakt. Wat natuurlijk die ook de Ravenburgerstraat had gemaakt. Lex, dus ja, ik heb natuurlijk wel op het hele traject daar voortdurend informatie over gehad. En dat is een fantastisch project. Met name omdat al die mensen dus geïnterviewd zijn op film. Zodat je al die verhalen... bewaard zijn gebleven. Het is een heel interessant dat de Rapenburgerstraat ging over de dood. Hè? Er is niemand die het overleefde. En die andere expositie ging over overleven. En dan je ziet dus ook dat zijn heel andere mensen. Dat is een heel ander deel van de bevolking. Die zij vertegenwoordigen. Het is echt een enorme scheidslijn loopt daar. Een interessant fenomeen waar weinig op gewezen is bij die twee exposities. Maar het is wel zo.
Ja, dat bracht ook wel weer een heleboel andere problemen met zich mee natuurlijk. Ja. Dat mensen weer aan elkaar moesten wennen na die oorlog en elkaar niet meer kenden.
Al die mensen zijn allemaal getraumatiseerd. Ja. Allemaal.
Ja.
Allemaal. En dat speelt nu nog altijd, iedere dag. Het is ook als ik zit met jongens zit ik dan jongens van mijn leeftijd, hè, dus zit ik dan te eten ergens of zo. En dan heb je het over je opa en oma en zo. En dan zitten ze elkaar aan te kijken. Ja, opa en oma. Opa en oma.
Ja, die ken je dan niet. Nee. Maar nu even over geluk. We gaan het nu even over geluk hebben.
Ja.
En Guus Geluk is weer een hele andere dan Guus Kuijer.
Guus Geluk altijd, ja. Guus Geluk ben ik al natuurlijk vanaf mijn tiende ongeveer. Ja. Sinds de introductie van de Donaldbrug.
Ja.
Maar wordt er Guus Geluk tegen je geroepen. Ja.
Krijg je daar nog veel respons?
Ook nog Guus, kom naar huis.
Ja, de koeien staan of springen. Krijg je daar nog veel respons op die rubriek?
Op Klein Geluk, heel erg veel.
Ja.
Kijk... je krijgt het ene wat je krijgt, dat is wat wij thuis het compliment van de dag noemen. Dus dat zijn mensen die dus iets prachtigs schrijven omdat ze helemaal ontroerd zijn en het zo geweldig vinden dat je allerlei verhalen en zo boven water brengt. En dan zijn er mensen die hun eigen verhaal vertellen. Dat is ook prachtig. En mijn favoriete briefschrijvers eigenlijk, dat zijn de mensen die zich ontzettend kwaad maken dat je hebt geschreven dat lijn 1 over het hoofd door het plein reed. Dat was lijn 2. Dus hoe vaak moet ik dat nou nog vertellen? Weet je wel, geweldig.
Oh, mooi.
Ja. En dat is, dat is een terugkerend genoegen. Al die mensen. En ik heb dus, dat is ook zo frappant. Ik heb natuurlijk na In Memoriam heb ik heel veel brieven gekregen. En dat zijn allemaal brieven die beginnen met: geachte heer Luiters. En Klein Geluk bestaat nu 3 jaar. En ik krijg dus iedere dag post. En die brieven beginnen allemaal met: beste Guus. Dus ik ben een soort huisvriend, denk ik vaak.
Mooi.
Ja.
En ben je nog met een andere publicatie bezig? Of komt er een bundeling van?
Nou, kijk, ik ben altijd met een aantal dingen tegelijk bezig. Ik schrijf dus iedere dag een klein gelukje. Dat is wel mijn hoofdbezigheid op dit moment. Ik heb net een inleiding geschreven bij een boek, bij de foto's van Dolph Toussaint. Waar dus nu een grote expositie van is in het alweer in het Stadsarchief. Ik ga een flink stuk schrijven voor Joodse Huizen, deel 5, dat volgend jaar verschijnt. Daar wil ik een stuk schrijven over de fameuze geheel vermoorde familie Blaser. Uit de Rapenburgerstraat, uitzonderlijke familie.
Oh, ik hoorde eindtune al, Guus.
Hè?
Ik hoorde eindtune al.
Oh, dat wist
ik. Sorry dat ik je daarmee in de reden moet vallen.
Nou ja, en dan heb ik nog wat. Ik heb nog een heel lang gedicht over Amsterdam op stapel staan.
Oh, dus
we zijn nog niet klaar.
We gaan het allemaal lezen.
Ja.
Olga.
Guus, ontzettend bedankt. Voor ons mag je de PC Hoofdprijs nu al ontvangen, hoor. Je hebt hem echt verdiend. Volgende week in deze uitzending is de gast